Dames en heren, goedenavond. Ik wil graag beginnen met de vergadering. De voorzitter Helma Pluk en ook de plaatsvervangend voorzitter Jos Nielen zijn allebei vanavond verhinderd. Vandaar dat vanavond de eer aan mij is om deze commissie te mogen voorzitten. Daarnaast hebben we ook is de PvdA-fractie verhinderd, maar het woord ook mede namens de PvdA wordt vanavond gevoerd door GroenLinks. Ook vanavond aanwezig zijn de accountants, twee nieuwe gezichten heb ik begrepen. Mevrouw Marita de Heer en de heer Steef Dijkman. Ik wil u even kort de gelegenheid geven om u zelf voor te stellen. Nog een keertje duwen.
Oh ja, ik zie het nou. Het gaat goed. Nou, dankjewel. Zoals gezegd, Marita de Heer. Ik ben accountant en partner bij Ernst & Young. Ik ben eigenlijk bijna fulltime bezig met de controle en adviesopdrachten bij, in het publieke domein. Dus ik ben accountant van bijna 30 gemeentes in de regio Zeeland, Limburg, Brabant. En ben ook altijd al accountant geweest binnen het land van Kuik, zeg maar, bij Boksmeer, Sint-Antonis en Mil. En nou, we hebben intern bij Ernst & Young ook wat wisselingen gehad. Jullie hebben natuurlijk altijd Reinier Gosselink hier aan tafel gehad. Die is binnen Ernst & Young iets meer de advieskant opgegaan. En toen leek het ons eigenlijk heel logisch om van mij, uit mijn rol, en ik ken jullie natuurlijk inhoudelijk nog zeker niet helemaal, maar wel al lang betrokken bij Land van Kuik vanaf het begin, om die rol over te nemen. En dat doe ik samen met mijn collega Steef.
Ja, ik ben Steef Dijkman. Sinds 1999 werkzaam bij Ernst & Young, is ook al een hele tijd. Ik ben manager bij Ernst & Young, kantoor Eindhoven. Ook registeraccountant, net zoals Marita. En ook eigenlijk vanaf het begin betrokken bij de andere drie Land van Kuik gemeentes, dus Boksmeer, Sint-Antonis en Mil. En vanaf dit jaar inderdaad dan ook Kuik en Graven. Dus ik leid eigenlijk operationeel de controles, dus ik ben regelmatig hier over de vloer. En ik gooi me erop, om zo maar te zeggen.
Prima, dank u wel. Dan komen we bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Is er iemand op of aanmerkingen over de agenda? Nee? Ja?
Ik heb nog even een vraagje aan de accountants. En dat gaat over het feit, we hebben nu jaren met twee andere mensen samengewerkt. En van waar hebben we nu een wisseling van de wacht?
Nou, zoals ik al zei, Helene Koese kwam hier volgens mij. Helene Koese heeft Ernst & Young verlaten. Dus dat komt wel eens voor. En Reinier die heeft binnen Ernst & Young dus een overstap gemaakt naar onze adviestak. En wij vinden het altijd heel belangrijk dat degene die de controle bij jullie doen ook zeg maar continu bezig zijn in dat controleveld. Dus op het moment dat je bijna fulltime adviesopdrachten aan het doen bent, dan is het de vraag of je je vaktechnische kennis dan ook nog helemaal bij kan houden. En vandaar dat wij wilden voorstellen dat wij die rol overnemen. Gewoon als accountant.
Dank u wel. Nog?
Mijn dank, ik had u niet goed gehoord.
Wel nog opmerkingen over de agenda? Dan is die bij deze vastgesteld. Ik kom bij agenda punt 3. Inventarisatie, spreekrecht, burgers. Er zijn geen spreekgerechtigen. Dan komen we bij agenda punt 4. Voorstel in zaken vaststelling van normenkader ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole jaarrekening 2012. De Raad heeft in 2009 het meerjarig controleprotocol vastgesteld. En dat wordt jaarlijks geactualiseerd. En de Raad kan daarbij twee specifieke aandachtspunten meegeven voor de controle van de jaarrekening 2012. En ik zou graag willen voorstellen dat u bij de inbreng in de eerste termijn tevens de specifieke aandachtspunten die u naar voren wil brengen inbrengt. Zodat vervolgens accountant en eventuele portefeuillehouder daarop kunnen reageren. De accountant wordt na de eerste termijn specifiek gevraagd om te reageren op de inbreng die te maken heeft met het proces rondom de controle 2012. En ook op de ingebrachte aandachtspunten. En voor bestuurlijke vragen en opmerkingen wordt het woord gegeven aan portefeuillehouder Joon. En aan het eind van de eerste termijn zullen we inventariseren welke van de genoemde aandachtspunten eventueel resteren. Zodat in de tweede termijn er verder op gereageerd kan worden. Ik heb hier voor uw beeldvorming de aandachtspunten van de afgelopen 2 jaren. Dat was in 2011 de risicoparagraaf en de inhuur van externen. Voor de controle 2010 was dat het inkoopregister en ook de inhuur van externen. Dan wil ik graag beginnen met de eerste termijn. Ik weet niet wat in deze commissie gebruikelijk is om links of rechts te beginnen. Nee? Nou, dan begin ik met de CDA.
Gaat weer uit. CDA gaat akkoord met dit voorstel, maar wij missen eigenlijk de gebruikelijke percentages die aangeven binnen welke marges afwijkingen tolerabel zijn. En wat betreft de ideeën omtrent aandachtspunten, moet ik nog even nadenken. Daarover valt u mij mee, voorzitter.
Prima, dank u wel. Dan geef ik het woord aan de VVD.
Ja, wat misschien ook niet altijd gebruikelijk is, dat er 2 woordvoerders zijn. Maar dat wouden we nou toch even toepassen, als u ons dat toestaat. Ja, het zijn maar een paar dingetjes hoor. We beginnen bij agenda punt 5 dan. Want dan doet hij eventjes agenda punt 4. Dat is makkelijker, want dan heeft hij een paar dingetjes voor over.
Ik ben nu bij agenda punt 4.
Ja, precies. Oh, sorry. Ja, je hebt gelijk. Dan doen we het anders. Ja.
Oké.
Dan mag jij dus doen.
Nee, man. Ja, oké. Dat gaat over... Ik heb een vraag aan de bestuurders over pagina 2. En dat gaat met name over de laatste alinea. En dat gaat over de nota enkelbeleid. En dat gaat dus over die normenafwijkingen en met name over de drempelbedragen die daaraan gemoeid gaan. En daar wordt iets over gezegd en ik zou er graag een nadere toelichting over willen hebben wat daar precies mee bedoeld wordt. Met betrekking tot de onderzoek wil ik wat suggesties doen uiteraard. Ik heb natuurlijk ook VVD uitvoerig over gesproken en over nagedacht. En een van die onderwerpen die bij ons speelde is... Dat er tijdens de controle aandacht besteed zou kunnen worden aan de WOPT-clausule, Wet Openbare Publieke Toeslagen. En we hebben inmiddels nu een accountant die gespecialiseerd is op publieke domeinen. En als ik een stukken wel eens door zit te lezen van organisaties die gekoppeld zijn aan de gemeente Kuik, dan valt mij wel eens op dat in sommige jaarstukken het wel vermeld is dat de WOPT-clausule in deze organisatie is verankerd. En bij sommige organisaties weer niet. De WOPT-clausule is dus een clausule die destijds is ontstaan door wat oneenigheden, inkomensverschillen die ontstaan zijn door openbare overheden. En die was destijds door minister, of althans bestuurder Dijkstal, partijgenoot van ons, is die toen in het werk gesteld. In die clausule staan heel duidelijk wat de richtlijnen dienen te zijn ten opzichte van salieringen en dergelijke van overheidsorganen die als derde functioneren. Dus ook organen die de helft worden gefinancierd met gemeenschapsgeld en ook op andere middelen. Ik ga een voorbeeld stellen. Maandag heb ik bijvoorbeeld gekeken naar, via internet naar de commissie Ruimte. En wat mij opviel, voorzitter, dat was bijvoorbeeld met zo'n gemeenschappelijke regeling van de RUD. Daar werd een hele hoop voorwaarden werden gesteld, werd bezorgdheid en et cetera werd er op tafel gelegd. En toen op een gegeven moment kwam de opmerking daartussen van, luister, wordt bij die oprichting ook de WOPT-clausule geïmplanteerd in het bestaan? Het viel mij op dat er weinig mensen daarvan afwisten. Dat zelfs de voorzitter van die commissie moest zeggen van, uitleggen van wat dat dan is. Dus mijn vraag is, dus willen we bij deze controle die we nu dus hebben, die WOPT-clausule implanteren in onze organisatie. A, in onze subsidieverordening en et cetera. Dus duidelijk, dit zijn de richtlijnen. Dus dat zou ik dan graag willen. Kijken hoe dat de andere commissieleden daar ook zo over denken. En het tweede suggestie die ik in jullie wil voorstellen is, en dat heeft te maken met een van de eerste keren dat ik hier kwam. Toen was de accountant, die was hier, en mensen die net in een organisatie komen, die kunnen soms een hele frisse kijk hebben op een bepaalde organisatie. En toen zei hij ooit van dat hij hier in het huis van het gemeentehuis van Kuik het budgethouderschap, een hele eigen cultuur er hier heerst. Nou wordt er in de managementletter wordt daar ook melding van gemaakt, van dat budgethouderschap. En daar worden ook wat opmerkingen over geplaatst. En mijn vraag is misschien, andere commissieleden, ik luister graag naar jullie argumenten, of dat misschien verstandig is om daar ook eens naar te kijken. Dus twee dingen die onze fractie misschien willen voorstellen, dat is dus de WOPT-clausule en het budgethouderschap, of dat die cultuur goed is, functioneert in deze organisatie. Dus facturen, rekeningen worden precies op de juiste afdelingen en door de juiste mensen, et cetera, betaald. Zover onze bijdrage.
Prima, dank u wel. Dan geef ik het woord aan het PLC.
Ja, de opdrachten en de kosten voor de accountant voor de normale controle en extra aandacht hebben vorig jaar, dus 2011, ruim 62.000 euro meer gekost. En ondanks dat wethouder Van Veen toen gezegd heeft dat er geen extra kosten zouden zijn voor de accountant. Wat is het resultaat geweest dat deze extra kosten hebben opgeleverd? De accountant meldt dat alle zaken inmiddels op orde zijn. De accountant moet in zijn normale controletaak toch al de belangrijkste zaken onderzoeken om tot een verklaring te komen. En daar maakt hij gebruik van rolerende onderwerpen. Wij mogen ervan uitgaan dat de accountant in zijn controle kijkt of de zaken bij onze vorige vragen nog als zodanig functioneren. De meeste zaken worden dus al onderzocht en hierover komt de management letter van de accountant. Wij kunnen ervan uitgaan dat hij omissies zal opnemen. Kan de accountant aangeven waarom de kosten zo zijn overschreden? Wat zijn de normaal te noemen accountantskosten in de gemeente van onze grootte? Ik denk dat wij de extra onderzoeken dus kunnen beperken. Immers de laatste jaren zijn er al veel geweest. Het terugdringen van kosten is stevig van toepassing op de accountantskosten. Wij moeten oppassen dat we niet tot dublures komen. We hebben immers al betaald voor de accountant.
D66.
Is dit agenda punt 4 waar u mee bezig bent, of 5? 4, oh excuses.
Het gaat over de vragen die wij stellen. En we hebben vorig jaar, 2011, 62.000 extra betaald aan accountantskosten. Ik heb er de vorige vergadering ook al over gehad. En wethouder Van Veen heeft destijds gezegd dat er geen overschrijding zou zijn.
Prima, dank u wel. Ik geef het woord aan ABC.
Dank u wel, voorzitter. Als enigste woordvoerder hoef ik niet bang te zijn dat ik het verkeerde woord ga voeren. De punten die aan de orde zijn, hebben we een uitstekend en een uitvoerig overzicht tot ons gekregen. Binnen onze fractie waren er redelijk weinig opmerkingen over dit agendapunt. Ten aanzien van zeg maar, de onderwerpen en de aandacht kan ik meevoelen met de VVD om het budgethouderschap in ieder geval eventjes onder de loep te nemen. Ik zou er overigens wel de voorkeur aan geven om zeg maar, de onderwerpen in de raad dan terug te laten komen. De kiezen onderwerpen heb ik het dan over. Tot zover mijn bijdrage.
Prima, dank u wel. Het woord is aan D66.
Ja, wij zijn verder akkoord met dit voorstel zoals het er ligt. Inhoudelijk ook geen op- of aanmerkingen. Met betrekking tot de twee suggesties, dan wel aanbevelingen, sluit ik me een beetje aan bij de heer Graat. Zijn wij een beetje overvallen? Willen wij graag nog even over nadenken?
Prima, dank u wel. GroenLinks.
Komen terug. Met het voorstel gaan we verder ook akkoord namens GroenLinks en PvdA. We hebben wel een aantal vragen of een aantal onderzoeken willen we vragen aan de onderzoekscommissie, aan de rekencommissie. Het betreft de BGE, vooral richting het woningbouwprogramma. En we willen graag hebben dat het wel in kaart wordt gebracht welke financiële risico's we in totaliteit hier kunnen lopen. Vooral het financiële gedeelte. Als tweede gedeelte willen we graag dat er naar het interne controlesysteem gekeken wordt. Hoe loopt dit op dit moment? En met name natuurlijk ook op het financiële vlak. Hoe loopt dit met projecten? Kunnen projecten nog bijgestuurd worden? Zodat we daar in ieder geval geen overschrijdingen krijgen. En hoe gaat dat ook op dit moment, dat proces? En verder met de open regelingen, zoals de WMO, hoe worden daar de risico's in principe afgedekt op dit vlak? Dat waren de vragen.
Prima, dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de accountants.
Oké, u moet me denk ik nog wel met een aantal vragen helpen met een stukje verdieping. Maar volgens mij werd er begonnen met de vraag dat u uit de stukken niet opmaakte welke controletoleranties er dan van toepassing waren. Nou, dat staat volgens mij in het controleprotocol staat het uitgelegd met als voorbeeld de waardes 2009. Maar om het gewoon even simpel te houden, normaal nemen we altijd 1% van de totale lasten. En dat is dan de goedkeuringstolerantie die gehanteerd wordt bij de controle van de jaarrekening. En ik heb eventjes niet paraat wat het bedrag voor 2012 dan zou zijn. Maar goed, daar kunnen we denk ik op terugkomen. Ja?
Het staat bij de bijlage die iedereen aan het ontvangen heeft, hoor.
Oké. Het tweede punt was... dat was volgens mij gekoppeld, toch? Aan de opmerking over de inkopen, want daar werd de referentie gemaakt aan de toleranties. Zo heb ik de tweede vraag begrepen, denk ik. De derde punt, het aandachtspunt, de wet openbaar maken publieke topinkomens. Nou, ik weet niet precies wat zo meteen de procedure is over de keuze van de aandachtspunten. Maar in beginsel kan dat een punt zijn wat u aan ons kunt vragen. Wij kijken sowieso voor de jaarrekening in totaliteit, hè, of binnen uw eigen organisatie de wetgeving wordt nageleefd. Maar ik begrijp uit uw vraagstelling dat u met name geïnteresseerd bent hoe daar richting de verbonden partijen mee omgegaan wordt. Nou goed, dat moeten we daar denk ik even bepalen. Ik weet niet, voorzitter, hoe u precies de procedure ziet. Dat is iets waar wij natuurlijk naar kunnen kijken, maar ik kan me wel voorstellen dat het in eerste instantie een vraag is aan het college, waar wij dan vervolgens ook... Nou ja, als aandachtspunt zouden kunnen meenemen van hoe is dat dan georganiseerd. Het is in ieder geval niet iets wat we sowieso wel doen in de controle, maar daar kunnen we naar kijken. Even kijken. Budgethouderschap. Nou, wij kijken natuurlijk sowieso in het kader van de jaarrekeningcontrole naar de manier waarop het rechtmatigheidsbeheer is georganiseerd en ook hoe er omgegaan wordt met budgetten. He, u ziet daar ook terug dat wij daar ook opmerkingen over de processen maken. Ik weet niet precies wat de vraagstelling daar dan vervolgens is. Wij doen dat natuurlijk met de goedkeuringstolerantie bij de jaarrekeningcontrole. Dus ik weet niet precies of u een verdieping in onze werkzaamheden wilt hebben of meer verduidelijking op dit punt. Dus ik denk dat we dat dadelijk ook even iets verder zouden moeten duiden wat precies de vraagstelling is. Dan de vragen over onze accountantskosten van voorgaand jaar. Dat is dan misschien, dat heb ik niet paraat. Dus ik heb me daar niet in verdiept wat die accountantskosten vorig jaar zijn geweest. Op zichzelf zijn dit niet de bedragen die alleen maar een soort van meerwerk zijn. Dus volgens mij hebben wij ook een aantal bijzondere vraagstukken voor u beantwoord. Dus dan moet u dat niet eigenlijk accountantskosten noemen, maar dan zijn dat misschien meer bijzondere onderzoeksopdrachten die ons verstrekt zijn. Maar ik kan me voorstellen dat wij met de organisatie daar gewoon een stuk inzicht in kunnen geven wat dat geweest is. Kijk, wij hebben zelf, en dat wil ik misschien wel ook even toelichten, wij hebben ook zelf ook binnen onze beroepsgroep regels over wat je wel en niet mag doen en hoeveel extra omzet dat dan mag zijn. En daar houden we ons allemaal heel strikt aan. Dus ik kan me voorstellen dat we daar gewoon een stuk transparantie in kunnen aanbrengen, wat daar vorig jaar aan opdrachten gedaan is.
Korte aanvullings mag. We hebben bij de najaarsnota heb ik daar uitvoerig over bericht, zeg maar, in de discussie die we gevoerd hebben. Er was onder meer een onderzoek naar het inkoopproces, wat we daarvoor niet wisten en wat heel uitgebreid uitgevoerd is. Dat is een van de redenen waardoor er destijds ook meer kosten geweest zijn.
Ja, ik heb deze opmerking gemaakt omdat het was niet aangegeven toen. Wethouder Verveen, ik heb dat de vorige keer gevraagd en die kon dat ook niet aangeven. En ik wil voorkomen dat we volgende keer weer een enorme nota krijgen zonder dat wij dat weten. En toen werd er heel twijfel over, nee, er komen geen extra kosten. Ondertussen 62.000 euro.
Ja, precies. Maar zoals gezegd, ik denk wel dat we dan een tweedeling moeten maken in een budgetoverschrijding op de normale accountcontrole en bijzondere vraagstukken die u bij ons neerlegt. Maar goed, dat kunnen wij transparant maken. Er werd aangegeven dat een aantal partijen nog wilden nadenken over de aandachtspunten. Nou, dat wachten wij natuurlijk netjes af. Wat ik wel altijd even belangrijk vind om ook toe te lichten, is dat wij bieden eigenlijk altijd vanuit onze opdracht aan dat u ons aandachtspunten mee kunt geven. Maar ik benadruk daar ook altijd maar even mee, als u dat niet doet, dan is onze controle gewoon compleet. Wij controleren van alle wet en regelgeving. We hebben onze eigen aandachtspunten ook ieder jaar, omdat wij ook kijken van wat gebeurt er nou. Dus ik wil u helemaal niet ontmoedigen om punten aan te geven. Doet u dat vooral. Maar realiseer u ook dat als u dat niet doet, dat het dan niet zo is dat er een gat in onze controle zit, zeg maar. Naar de BGE, welke financiële risico's worden er gelopen? Nou, u kunt zich voorstellen dat de waardering van uw hele voorraadpositie een belangrijk onderwerp is van onze controle. U kunt ook zien dat wij daar in de managementletter al reeds op ingaan. Daarbij vind ik het altijd heel belangrijk om even alle rollen uit te leggen. Want grondexploitatie is iets waarbij u met name schattingen in de toekomst maakt over de mogelijkheid om uw gronden en uw projecten verkocht te krijgen. En dan zeg ik altijd maar, het is aan het college om tot een goede waardering te komen, tot een zorgvuldige en deskundige waardering te komen. En het is aan ons om dat te toetsen of dat kritisch plaatsvindt. Nou, dat is ook wat wij doen. Dus wij kijken kritisch naar de manier waarop de waardering in de jaarrekening tot stand komt. En dan, wij zijn natuurlijk, wij kunnen ook niet in de toekomst kijken, maar wij kunnen wel kijken of die berekeningen, of die objectief tot stand komen, of daar marktinformatie bij betrokken wordt. Dus dat is eigenlijk wat wij doen. En dat zit in onze normale controle. En daar komen wij ook gewoon in ons verslag van bevindingen bij u op terug. Dus ik weet niet of dat dan voldoende is, of dat er een resterende vraag is. Maar dat onderzoek naar die waardering en een stuk toelichting ook straks in het verslag van bevindingen over hoe dat is gedaan en hoe wij tegen die posities in de nieuwe jaarrekening straks aankijken. Die zit sowieso al, ook maakt u er geen aandachtspunt van, dat zit sowieso in onze werkzaamheden.
Mag ik daar, voorzitter, heel kort een vraag over stellen, ook met betrekking tot allerlei zaken die we in het volgende hoofdstuk eigenlijk tegenkomen. Het kaststelsel, de VPB, BTW-veranderingen, alles wat op komst is, dat wordt daarin meegenomen, in het kader van het risicoprofiel?
Ja, absoluut. Dus wat we ook getracht hebben in de managementletter, is om ook nog eventjes een keer aan u weer te geven. Het is denk ik nog nooit zo'n turbulente tijd geweest voor gemeentes als op dit moment. Er gebeuren heel veel zaken. Dus wij kijken ook continu in hoeverre raakt u dat nu? Het is natuurlijk wel zo dat we dadelijk bij de jaarrekeningcontrole terugkijken op 2012. Dus een heleboel van die ontwikkelingen die we noemen, ja, die raken de jaarrekening 2012 nog niet. Dus dan zullen we ook met name in de interimcontrole 2013 een stuk gaan kijken van, als die regelgeving doorgaat, hoe pakt uw organisatie dat dan op? Maar u mag wel op ons vertrouwen dat we actualiteiten die relevant zijn meenemen in onze werkzaamheden. Even kijken. Dan was er nog een vraag over het interne controlesysteem. Wij kijken natuurlijk sowieso ook naar met name het verbijzonderde interne controlesysteem. Dus wat eigenlijk geldt is dat u uw organisatie in de processen een heleboel controles inricht. Vervolgens legt u daar nog een keer een extra controleschijf overheen die wij de verbijzonderde interne controle noemen. Die eigenlijk gaan kijken of de mensen in de lijn ook hun basiscontroles allemaal goed uitoefenen. Nou, daar kijken wij naar en daar doen wij ook uitspraken over in onze managementletter. Ik heb wel even specifiek opgeschreven van u vraagt van hoe loopt de interne controle rondom de projecten, tijdige bijsturing en het afdekken van de risico's in de WMO. Dus dat zijn dan weer, wat mij betreft, weer wat bredere vragen dan specifiek die interne controle. Dus ik zou bijna denken van, nou, dat zijn dan meerdere aandachtspunten. En dan zit ik even te zoeken wat precies de vraagstelling is. Als u naar de projecten kijkt, dan is het niet zo, wij kijken dan ook weer met die goedkeuringstolerantie die we voor de gemeente als geheel hanteren. Dus wij kijken niet naar alle projecten. We kijken natuurlijk wel naar de procesgang op zichzelf. En ja, daar rapporteren we feitelijk alleen over als we daar hele wezenlijke bevindingen over hebben. Dus dan hoor ik graag even of dat voldoende is. Tijdige bijsturing, ja, dat is al wat abstracter. Dus dan moet u mij nog eventjes helpen wat we daar precies voor u zouden kunnen doen. En hoe dek je de risico's op de WMO af? Ik twijfel of dat iets is waar wij heel veel over kunnen zeggen. Of dat misschien eerder een vraag aan het college zou zijn. Waar wij dan natuurlijk wel ook met u over mee kunnen denken. Maar dat was in ieder geval wat ik genoteerd heb. Dus ik dan alles geraakt heb.
Prima, dank u wel. Anders komt het ongetwijfeld in de tweede termijn nog terug. Dan geef ik nu het woord aan wethouder Joon.
Er is volgens mij een vraag van de VVD open over de drempelbedragen. En dat heb jij volgens mij net
ja, dat is die dat hebben we net gezocht. Dat zijn die... Oké, de drempelbedragen in het kader van de controleprotocol. Oh, ja.
Pagina 2. Van de stukken.
Daar gaat het over. Ja. Nou, daar staat in dat wij feitelijk strenger zijn dan wettelijk verplicht. En daarvan zeggen we van, moeten we dat elkaar mee belasten? Want dat zou zo kunnen zijn, als er dan ergens een foutje in zit, dan zou dat consequenties hebben voor de rechtmatigheidsverklaring. Terwijl we wel voldoen aan de landelijke wet en regelgeving.
Ja, daar kan ik dan wel meteen op reageren. Over anderhalve week worden die normen veel strenger. Dus ik denk dat dit antwoord al achterhaald is over anderhalf week.
Ja, maar we kijken nu terug over 2012. Maar voor volgende jaren zijn we het beleid aan het aanpassen op basis van een nieuwe regelgeving die er 1 april van start gaat. Dat klopt, ja.
Dankjewel. Volgens mij staat er bij mij niet heel veel open, behalve nog even net de vraag van die risico's van WMO afdekken. Ja, dat heeft ermee te maken met de overheveling van rijkstaken naar ons. Daar hebben we een buffer voor aangenomen, hè, zoals u weet. Die is per jaar wat schommelend, zullen we maar zeggen. Als een soort sluitpost op de meerjarenbegroting die we altijd hebben. En zo goed als het kan hebben we dat ingeschat. Heeft ook te maken met de uitkering van het gemeentefonds uiteindelijk. Wat we daarvoor beschikbaar hebben. Dus we zijn in meer voorbereiding. Maar die risico's zijn hetzelfde, denk ik, als alle gemeentes hebben op dit moment. En die zijn nog niet precies inzichtelijk te maken, zeg maar, qua precies bedrag. Dus als u dat extra wil laten onderzoeken, hè, want dat was de vraag, hè, uiteindelijk voor u. Een van de onderzoeksvragen aan de accountant. Ja, dan, ik wil bijna de bal weer terugspelen aan de accountant. Kijk u in ieder geval even aan. Heeft dat zin op dit moment en kunt u daar wat mee? Buiten dat wij ook die inschatting moeten maken.
Even over nadenken. Kijk, op zichzelf kunnen wij hooguit kijken hè, hoe u die buffer vormt. Maar goed, wij kunnen natuurlijk ook niet in de toekomst kijken of die... Dat is toch inherent aan het feit dat het een open eindregeling is. Kijk, en waar wij natuurlijk ook wel met elkaar naar kijken is hoe je straks je risicoparagraaf inricht. Hè, en op welke manier je daar ook met een soort worst case scenario omgaat en dat soort zaken. Maar dat nemen we inderdaad ook regulier mee. En dat zou ik dan ook meer in bredere zin willen oppakken dan specifiek voor de WMO. Omdat wij dan net zo goed ook de wijsheid niet in pacht hebben wat er gaat gebeuren. Het feit dat u met een buffersystematiek werkt op zichzelf, hè, dat is natuurlijk ook al iets. Zeg.
GroenLinks.
Ja, ik blijf groen. Nee, ik begrijp goed dat het waarschijnlijk meer ook richting het bestuurlijke zal gaan dan richting het accountantsgedeelte. Maar waar ik voor mezelf elke keer op zoek ben, is naar een stukje kwantificeerbaar en voorspelbaarheid van oké, goed, we weten dat het slecht gaat. Er zullen waarschijnlijk meerdere mensen komen die aanspraak maken op die WMO-regeling. In dit geval de WMO-regeling, maar er zijn meer open eindregelingen. En het gaat er mij om van, ja oké, is er nagedacht van, ja, in deze tijden, hoe dat wij die risico's dan, hoe kun je die risico's op de een of andere manier dan toch in kaart brengen, en waarmee je ook kunt rekenen voor de toekomst, zodat de gemeente zelf voor een beslissing kan nemen, oké, zoveel moeten we uiteindelijk straks toch in het potje hebben, in ons budget hebben, want anders komen we straks voor verrassingen te staan. En daar gaat het mij meer eigenlijk om dus. Om daar inzicht in te krijgen.
Wat ik dan ook wel een stukje zou willen meegeven, maar daar heb ik me niet heel specifiek in verdiept. Kijk, het zijn en blijven schattingen. Hè? En wat, waar het volgens mij mee staat en valt, is of u tussentijds ook goede informatie krijgt over de tussentijdse realisatie. Dat u ook steeds kunt kijken of de schattingen die zijn ingezet, of die lijn zich inderdaad ook voordoet. Kijk, u kunt best na een kwartaal of na twee kwartalen zien van, hey, we zaten mis. En op dat moment kunt u met elkaar de dialoog aangaan. Dan moeten die schattingen bijgesteld worden. En wat betekent dat dan voor uw beleidskeuzes en dat soort zaken? Dus ja, ik begrijp uw vraag heel goed. Maar ik denk dat wij in zo'n turbulente periode zitten dat toekomstschattingen heel moeilijk zijn. En dat u vooral goed moet kijken naar de informatie die u krijgt. Dat u continu kunt herijken als dat nodig zou zijn. Maar goed, ik hoop dat ik daar uw vraag een beetje mee beantwoord.
Prima, dank u wel. Dan gaan we nu over naar de tweede termijn. In het raadsvoorstel staan nu nog twee open punten. Ja, waarin we dus aandachtspunten kunnen aangeven voor die rechtmatigheidscontrole 2012. Ik heb de accountant horen zeggen van nou, het hoeft niet per se. Onze controle is compleet, maar het mag wel. Ik heb mevrouw de Heer ook bij een aantal punten horen vragen van nou, kunt u het iets meer specificeren wat u bedoelt? Hè? Bijvoorbeeld het budgethouderschap. Dus in de tweede termijn graag specifieke reactie daarop. Dan geef ik het woord aan het CDA.
Geen opmerkingen, voorzitter.
Dank u wel. VVD.
Ja, dan zal ik het even toelichten. Dan neem ik weer eventjes het woord. Ja, wij wisselen zo vaak. Budgethouderschap, dat was een vraag van wat bedoelt u daar nou eigenlijk mee? Nou, het gaat om, ja, dan eigenlijk om de hele workflow, zoals ik dat zie. En zeker in het kader volgend jaar, dan is dat toch wel een behoorlijke wijziging in de workflow, denk ik, met de nieuwe aanbestedingswet. Want dit type gemeentes valt juist heel erg met zijn bedragen dan in de workflow. En zoals ik het nu bekijk en lees tussen de regels door, maar dan hoor ik graag uw antwoord daarop, is het niet helemaal robuust. Maar ik heb weinig benchmark van andere gemeenten, dus daar hoor ik graag uw mening over.
Prima, dank u wel. PLC.
Nee, geen verder geen nog meer.
Dank u wel. ABC. D66. GroenLinks.
Met betrekking tot het antwoord op de BGE-onderzoek, nadere toelichting. Ik heb een vraag. Het rapport dat in juni komt, is het wel meer kwantitatief opgesteld dan wat we op dit moment hebben als de management letter? Dat was even.
Prima, dank u wel. Dan heb ik twee vragen gehoord, dan geef ik het woord aan de accountant.
Oké, nou dat budgethouderschap, ik zit heel even te kijken. Kijk, we hebben natuurlijk gewoon naar het inkoopproces gekeken en ook in de management letter over gerapporteerd. We hebben ook even gekeken naar de digitalisering van de inkoopstroom. U koppelt het ook aan de nieuwe aanbestedingsregels. Dus waar ik even zit te zoeken is van, zou dat dan ook niet meer een aandachtspunt zijn voor de komende interimcontrole, waarbij we gewoon zeg maar in de controle 2013 wat nadrukkelijker daarop in kunnen zoomen en u een stuk inzicht kunnen geven van, nou ja, wat is in ieder geval de situatie en ook hoe is er omgegaan met de nieuwe aanbestedingsregels?
Ja, dan zou ik dan een aanvullende vraag over zeggen. Ik bedoel, de robuustheid nu laat naar mijn idee, zijn dan twee vragen, wel wat de wensen over. En mijn zorg zit dan ook, als we het nu al moi doen, laat ik het dan met mijn woorden uitdrukken, hoe gaat dat dan wel niet zijn? Dus inderdaad, zou het een aanbeveling kunnen zijn, laten we dat bekijken, maar in een breder kader dan ook echt het eigenaarschap van het budget en de workflow die erachter zitten, inclusief alle autorisaties, maar ook de stappen ervoor, het aanbestedingsstuk.
Ja, akkoord, maar dan, ik zit even te kijken, we kijken natuurlijk zometeen ook bij de jaarrekening in hoeverre sprake is van begrotingsoverschrijding, hè? Want dat is natuurlijk inherent aan budgethouderschap. Hè? Als dat niet goed gemanaged wordt, dan ziet u dat terug in afwijkingen ook ten opzichte van uw begroting. Dus daar komen we er ook in cijfermatige zin op terug. En ja, laten we dan koppelen aan de interimcontrole in 2013, waarbij we die workflow dan nog iets nadrukkelijker eruit lichten, zeg maar. Over de BGE gaan we dat meer kwantificeren in ons verslag van bevindingen? Ja, want we hebben nu eigenlijk we hebben nu met name gekeken naar de procesgang. Dus u ziet ook dat wij opmerkingen maken over het proces rondom hoe de organisatie de grondexploitatie beheerst en met name ook in staat is om adequate berekeningen te maken. Bij de jaarrekening komen daar natuurlijk straks echt de cijfers bij. Dus we zullen ook in ons verslag van bevindingen specifiek ingaan op de verschillende projecten, de waarderingen en nou ja, goed, de bevindingen die we daar al dan niet bij hebben. Dus ja.
Ja, maar dat gaat allemaal over het verleden. Hè? Kun je dan ook iets zeggen over de toekomst? Ook daar weer, ik kijk liever ook weer vooruit. Want daar uiteindelijk zal door het college op gestuurd moeten worden.
Misschien mag ik heel even toelichten over de toekomst. We hebben nu laten kijken naar onze huidige grondprijzen, bebouwd, onbebouwd enzovoort. Hè. Dat komt binnenkort ook naar de raad toe. Dus dat onderzoek is al extern nu gedaan. Dus daar hebben we een vrij objectief beeld gekregen van waar we zitten al op allerlei vlakken. En het tweede is, en dat, daar zijn we natuurlijk nu ook mee bezig, is dat we die hele grondexploitatierapportage die we naar u doen ook twee keer per jaar nu gaan inbedden in een reguliere cyclus die we hebben. Waarbij we ook een risicoanalyse gaan aangeven in een optimistisch, een pessimistisch en een beste guess scenario. Dus wat dat betreft, u kunt hier natuurlijk nog extra vragen van de accountant wat u wilt, maar wij maken al een hele stap. En als je ook het management letter leest, nou ik vind dat het hele BGE-verhaal toch ook nog wel aardig goed uitkomt, zullen we zeggen, hoe we daarmee omgaan, de stappen die we gezet hebben. En vooruitkijkend zijn we dus ook al bezig met een aantal stappen om dat voorspellend karakter nog beter in kaart te krijgen voor onszelf. Want we geven toe, dat is heel erg belangrijk. Dus,
PLC.
Dat bedoel ik juist met doublures. De accountant moet daar naar kijken. Die moet die voortgang ook bekijken. Dat is een normale procedure.
Prima.
Ja, ik begrijp jou niet goed. Hoe bedoel je die... dat is dus de vraag die ik net juist stel over het...
Het stopt niet op 31 december. Nee, de accountant moet de voortgang bekijken om een oordeel te kunnen geven. Of die op een gegeven moment de ontvangen opbrengsten juist zijn, of de kosten juist zijn.
Klopt, waar mij meer om gaat is over het voorspelbare karakter. Wij praten hier veel meer over het verleden dan over wat we in de toekomst gaan krijgen. En dat krijg je wel met het antwoord, zoals ik net hoorde, voor de risicoanalyse die we in de toekomst gaan maken. Die we over de toekomst gaan maken. En dan gaan we wel naar de toekomst kijken. Aan de hand van wat we in het verleden hebben meegemaakt. Zeker wat anderen zeggen over de inschatting van de wereld waar we heen gaan.
En daarmee proberen wij een zo goed mogelijke inschatting te maken van wat er gebeurt in de wereld. Waar we niet overal invloed op hebben. Maar we proberen het wel.
Dank u wel. Dan denk ik dat de vragen zijn beantwoord. Wanneer ik een conclusie probeer te trekken met betrekking tot de specifieke aandachtspunten, ging het nog specifiek over het budgethouderschap. Daarvan heeft de accountant aangegeven dat bij de interimcontrole 2013 mee wordt genomen. Ik zag de VVD knikken. Ja? BGE, nou, daar wordt door middel van risicoanalyse in de toekomst aandacht aan besteed. Kan ik daaruit de conclusie trekken dat we in het raadsvoorstel, zoals dat naar de raad gaat, geen specifieke aandachtspunten vanuit deze commissie opnemen. Akkoord? Prima. Dan resteert nog de vraag, gaat het als A, B of C-stuk naar de raad? Wenst iemand dit als C-stuk te agenderen? Nee, dan wordt het geagendeerd als A-stuk voor de eerstkomende raadsvergadering. Dan gaan we over naar agenda punt 5. Het voorstel tot het bespreken van de managementletter tussentijdse controle 2012... van Ernst & Young Accountants. Eind 2012 is een tussentijdse controle uitgevoerd en de bevindingen zijn opgenomen in de management letter. En voor deze raadcommissie is een bestuurlijke samenvatting gemaakt. Ik wil voor aanvang van de eerste termijn, eerste accountant, even kort het woord geven om dit toe te lichten.
Dank u wel, voorzitter. Het klopt inderdaad dat wij in november, meen ik, de tussentijdse controle hebben uitgevoerd bij de gemeente Kuik. En wat we altijd doen is inderdaad kijken naar de processen zoals we die onderkennen bij de gemeente en de beheersingsmaatregelen die daarin opgenomen zijn. Dus het is inderdaad heel procesmatig ingericht. Aan de hand daarvan hebben we inderdaad een managementraad uitgebracht en een college ook besproken. En wat u nu voor heeft liggen is inderdaad de bestuurlijke samenvatting. Ja, kunt u zich voorstellen dat er nog een tabel met bevindingen achter zit, die misschien wat minder relevant is voor deze commissie. Het algehele beeld wat we aantreffen, zoals we ook op hebben geschreven, zei ik dat de processen, routinematige processen in de basis op orde zijn. Ook de slag die er overheen gaat is de ver bijzondere interne controle om vast te stellen dat die processen ook daadwerkelijk hebben gefunctioneerd. Ook die checks waren allemaal netjes uitgevoerd, dus in de basis hebben we gewoon een organisatie aangetroffen die op orde is. Wel hebben we natuurlijk een aantal aandachtspunten en die hebben we eigenlijk de bestuurlijke aandachtspunten en daar hebben we er een vijftal van opgeschreven en die zal ik even kort toelichten. Ten eerste de grondexploitaties. Ik denk al een paar keer aan de orde geweest vanavond. Nou, gemeente Kuik heeft toch wel een paar aantal forse grondexploitaties, met name ook in verbonden partijen. Dus ja, daar hebben we gewoon goed naar gekeken of het procesmatig op orde is of dadelijk het herijkingsproces zoals dat heet. Dus als je gaat kijken van hoe die waardering van die grondexploitaties eruit ziet, of dat op orde is. En daarvan concluderen we inderdaad dat dat in de basis zo is. Op basis van de huidige rapporten, op basis van de huidige werkwijze, kunnen die grondexploitaties daar goed tegen het licht worden gehouden en kan er een goede waardering uitrollen die wij ook goed kunnen checken. Dus in de basis is alles op orde om daar tot een goed beeld te komen van hoe die grondexploitaties in de toekomst ook eruit gaan zien. Er zijn ook wat verbeteringen weer gerealiseerd met betrekking tot de BGE. Dus we zien daar gewoon ook slagen gemaakt worden, ook in het risicomanagement van de grondexploitaties. Dus in hoeverre is er inzicht in als de exploitaties nog verder verslechteren, hoe heeft de organisatie dat in beeld? Nou, daar zijn ook slagen in gemaakt. Een belangrijk punt is nog wel de inderdaad net ook even aangehaald, de regionale woningmarktonderzoek in het land van Kuik uitgevoerd. Die uitkomsten die zullen nog verwerkt moeten worden in de jaarrekening 2012 als dat een grote afwijking heeft. Dus dat is denk ik een belangrijk punt. Als tweede aandachtspunt hebben we risicomanagement opgeschreven. Ook daar zijn slagen in gemaakt. Neemt niet weg dat er nog verbeteringen mogelijk zijn, met name op het gebied van je identificeert de risico's in eerste instantie, maar vervolgens moet je hem ook proberen te gaan wegen, zodat je die af kunt zetten tegen de beschikbare vermogen van de gemeente. Nou, met name in die laatste stap is nog een verbetering mogelijk. Die waarschijnlijk bij de jaarrekening 2012 of anders bij 2013 gerealiseerd kan worden. Een derde belangrijke punt is de ambtelijke samenwerking met de gemeentes Mil en Sint-Hubert en Graven. Voor de jaarrekening 2012 zullen die consequenties wellicht nog meevallen. Er wordt op dit moment nog gewoon samengewerkt, zoals ook in de afgelopen jaren. Maar naar de toekomst toe wordt het natuurlijk steeds belangrijker. Komend jaar is natuurlijk een heel belangrijk jaar daarin. Vandaar ook dat we met stip eigenlijk als een van de belangrijkste aandachtspunten hebben opgeschreven. Punt 4 is de automatisering. We zien eigenlijk dat de automatisering binnen gemeenten steeds belangrijker wordt. Ook in het kader van de controlemogelijkheden die wij hebben, is het natuurlijk steeds gebruikelijker om gebruik te maken van de geautomatiseerde mogelijkheden. Zonder daar meteen hele zwakke punten in de gemeente aan te treffen, zien we wel gewoon punten waar het verbeterd kan worden, waar wat efficiënter omgegaan kan worden met de mogelijkheden van geautomatiseerde systemen. Dus vandaar dat we die er ook op hebben gezet. En het laatste puntje is eigenlijk de monitoring van bezuinigingen. Dat mag geen verrassing zijn dat in deze tijd ook gewoon van belang is om de vinger aan de pols te houden. Voor wat betreft de begrotingsrechtmatigheid, maar ook zeker voor de bezuinigingen die in zijn gezet en de realisatie daarvan. Dus ik denk dat in het kort de hoofdlijnen van de bestuurlijke samenvatting was.
Voorzitter.
D66.
We hebben toch de indruk dat op een of andere manier aanbestedingen inkoop, dat die daar ook bij hadden mogen staan. Bij dat puntje van aandachtspunten. Hij staat er niet bij, komt verderop wel ergens, komt het in terug. Maar ja, als er ergens grote klappen gemaakt kunnen worden, is dat toch zeker op dat gebied. Dus, volgens mij had hij daarbij mogen staan.
We beginnen gewoon met de eerste termijn en dan kan het onderwerp daar ook nog in terugkomen. Dan begin ik deze termijn bij de VVD.
Oké. Ik vond het heel prettig lezen en het deed me ook deugd dat we het eigenlijk overal best wel goed deden. Ook beter deden dan Boksmeer, dat vind ik dan als kuikenaar heel erg leuk, hè, als er dan een keer een benchmark in staat. Maar dat wordt niet opgenomen, hoor. Dat weet ik. Daarom zei ik het ook nog eventjes, hoor. Nee, flauwekul. Al met al doen we het eigenlijk best wel goed en ik vind het prettig lezen. Maar er staan wel een paar aanbevelingen in en die zijn, zoals ik ze even lees, en dan wil ik ze niet stuk voor stuk benoemen, maar dat is dan een vraag die ik aan de wethouder zou willen stellen. Een hoop aanbevelingen om de risico's kleiner te maken door de frequentie regelmatig te verhogen van risicoanalyses. Zeg ik even als generieke aanbeveling die ik een paar keer in terug zie komen. En dan zou ik graag horen welke aanbevelingen wel overgenomen gaan worden en welke niet overgenomen gaan worden. Daar wou ik het bij aan.
Prima, dank u wel. PLC.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het doet ons ook deugd dat we inderdaad in de managementletter lezen dat de keuken op een hele goede weg is. En ook de adviezen van de accountant niet in de wind slaat en daar ook werkelijk iets mee doen. Ik had een paar punten waar ik nog wat toelichting op zou willen hebben, want het is inderdaad een samenvatting en misschien is het voor ons soms wat kort door de bocht, vandaar dat ik daar wat ophelderingen vraag. Begon de accountant net met in zijn voorafwoord dat als de uitslagen van het onderzoek wat we hebben gedaan, huisvesting Land van Kuik, dat nog invloed zou kunnen hebben op de jaarrekening 2012. Dat zou ik dan graag weten, want ik bedoel 2012 is verleden tijd. En het onderzoek wat we gedaan hebben is een situatie zoals die op dit moment is. Maar dat nog terugslag, weerslag zal hebben op de jaarrekening 2012, komt me een klein beetje vreemd over. Maar daar zal ongetwijfeld ook een goed antwoord op komen. Had ik een zestal opmerkingen over waar ik wat meer uitleg, zoals ik al aangaf, over zou willen hebben. Op pagina 4, daar wordt gevraagd om waarborgen te treffen aangaande de tijdigheid van het ontvangen van van verantwoordingsinformatie in zaken RBL en Dommelsvoort. Waar moet ik dan aan denken? Wat voor waarborgen kan ik dan maken? Ik bedoel, we hebben het net gehad over allemaal risicovolle situaties. En misschien is het inherent aan de vragen die er net gesteld werden, maar wat voor waarborgen kan een gemeente daar geven dat we daar minder risico nemen, neem ik aan. Op pagina 6 wordt onder andere ook gesproken over ICT en verder ook nog in verband met de samenwerking met Kuik, Graven en Mil. Ik lees in die stukken dat we dat de volle aandacht moeten hebben. Maar wat ik me dan afvraag, in het verleden was het zo, we hadden softwareleveranciers, die hadden een pakket voor onze woningbouw, voor onze grondzaken en dergelijke. En die maakten dat voor een hele hoop gemeentes, zo stelde ik me voor. Ik heb ze nooit zelf gezien, maar in andere trajecten gaat dat zo, hè? Als ik dit stuk lees, dan krijg ik de indruk dat er specifieke software gemaakt moet worden, omdat wij op een bepaalde manier samenwerken. Dat lijkt me niet de bedoeling, dus ik hoop dat ik dat verkeerd interpreteer, want anders wordt het toch inderdaad een dure toestand. En als ik u ook begrijp in die stukken, bent u daar ook bang voor dat dat inderdaad uit de pan gaat reizen. Misschien niet financieel, maar wel dat ze goed aangepakt worden. Daar graag wat meer uitleg over. Op pagina 13 wordt gesproken over de DigiD. En dat heeft toch wel onze speciale aandacht, die veiligheid die daarmee behelst wordt. Hier wordt gesproken over een EDP-auditor. Zit dat kantoor in Den Haag, in de provincie? Wat moet ik me daarbij voorstellen? En er wordt inderdaad, wij moeten een rapport aanleveren waarin aangaande voldoende beveiligingsmaatregelen moeten maken, is de ICT-beveiligingsrichtlijn voor webapplicaties die hierin staat, is die daar leidraad voor? Met andere woorden, kunnen wij dat zelf wel? Ik hoor graag daar misschien van het college daar een antwoord op. Pagina 11 wordt de problematiek rond de CISA onder de aandacht gebracht. Is het misschien een idee, maar net werd al vaker genoemd dat niet één keer per jaar een controle, maar vaker een controle daarop zou kunnen gebeuren. Nou, dat was dus een aanbeveling die we in gedachten hadden, maar misschien wordt die al meegenomen. Pagina 16 hebben we het over, waar we het eerder over gehad hebben, deze commissie over de Wet Hof. Is die al in werking? Moeten we ons geld al naar Den Haag brengen? Of wordt dat vooralsnog nog even tegengehouden? En dan geeft u ook een mooie uitleg over het schatkistbankieren. En ik heb geprobeerd dat inderdaad daar uit te halen uit die ene alinea. Maar misschien kunt u mij met een praktijkvoorbeeld toch
even uit de droom helpen dat dit voor mij iets minder abstract is. Als dat niet lukt, is het ook niet erg bedoeld, want ik zit niet op de afdeling financiën, maar ik had het graag gesnapt wat hier staat. Op pagina 17, de laatste vraag, wordt gesproken over een mogelijke vennootschapsbelastingsplicht. Als wij als gemeente ergens in participeren. Dus de vraag van ons is ook, is dit voor onze gemeente van Kuik ook van toepassing, dat we Kuikactiviteit heeft die daaronder vallen en dat we daar met dat risico moeten, rekening mee moeten houden. Tot zover in eerste termijn.
Dank u wel. ABC.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me bij de vorige sprekers aan. Ik sluit me bij de vorige sprekers aan. Ja, nee, dat is prima. Van de leesbaarheid van het stuk en de andere kwalitatief goede opmerkingen. Binnen onze fractie zijn er verder geen vragen. Het was dermate helder dat wij ook goed konden begrijpen waar het over ging. Voorop moet echter staan, dat willen we nog wel graag opmerken, dat al deze maatregelen en andere zaken die in werking zijn en in werking gezet worden, ook ten goede moeten komen aan onze burgers, onze inwoners, want dat zijn in feite onze klanten. Dank u wel.
Prima, dank u wel. D66.
Dank u wel, voorzitter. We hebben het net al over die aandachtspunten gehad, daar wordt dan op teruggekomen. Dan verder vind ik op pagina 2 de opmerking van de accountant dat de prijzen voor de bouwgrondexploitatie behoorlijk onder druk staan. En wordt er overwogen om de prijzen van bouwgrond, en dan bedoel ik misschien ook specifieke locaties, van woningen te verlagen zodat de verkoop mogelijk kan aantrekken? Dat was mijn eerste vraag. Op pagina 3 constateert de accountant dat er veel bedrijventerreinen in exploitatie zijn genomen en dat er mogelijk interne concurrentie ontstaat tussen het lokale gedeelte van het RBL versus de overige bedrijventerreinen. En dan is mijn vraag erover, hoe gaat men hier in de organisatie met deze interne concurrentie om? Waar stuurt men eventueel gegadigden naartoe? Stuurt ze men naar de Homburg Campus of stuurt ze men naar de lokale gedeelte van de RBL? Daarnaast is er dus dat regionaal woningbehoefte onderzoek geweest, maar de accountant adviseert in feite ook om datzelfde te doen voor de bedrijventerreinen in het land van Kuik. En mijn vraag is dan, gaat dit misschien ook ooit gebeuren? Even kijken, over de grondexploitatie eenmaal naar tweemaal per jaar herijken, dat is al in het college besloten, zag ik. In 2014, daar heeft, dacht ik al iemand een opmerking over gemaakt, over het B2-compensatiefonds gaat dan weer vervallen. Is er bekend hoe groot dan de tegenvaller gaat worden voor de gemeente als dat afgeschaft wordt? De wet Hof heeft, dacht ik, meneer Van Ees al over gehad. Maar we hebben toch een specifieke vraag over hoe werkt dat precies? Worden dan alle investeringen in één keer ten laste van de exploitatie gebracht, ongeacht de grootte van die investeringen? Want dat hakt er natuurlijk dan wel in op een begroting als dat gaat gebeuren. De vennootschapsplicht is ook al aangehaald. En daar heb ik eigenlijk nog een vraag over. Heeft de gemeente deelnemingen in BV's of stichtingen die onder deze nieuwe wet vallen? Verder lees ik in feite, de accountant is niet kritisch over de jaarrekening 2012, maar wel heel zorgelijk. En ik kan die zorgen wel delen, want er komt natuurlijk heel veel op ons af als je de wet Hof, de BTW-compensatiefonds, die vennootschapsbelastingplicht. Ik denk dat het heel erg moeilijk wordt om een begroting voor 2014 in elkaar te timmeren. Tot zover.
Dank u wel. GroenLinks.
Twee keer. Ja, dank u wel, voorzitter. Achteraan komen betekent ook dat de meeste vragen gesteld zijn. Oh, sorry, u bent nog CDA nog. 20? En nog niet ver weggekrast, want ik kan me niet voorstellen. even kijken welke ik nog over had. Bij het stukje over de BGE konden we lezen dat er verbeteringen zijn doorgevoerd en wat de accountant daarvan vond. Ik ben benieuwd of u verder nog verbeteringen heeft gezien ten opzichte van het vorige jaar. En voor het college ben ik benieuwd wat er is gedaan met de aanbevelingen die we vorig jaar hebben gehad. En verder ben ik nog benieuwd wat er gedaan wordt met de aanbevelingen die gedaan worden ten behoeve van de wijze waarop wij omgaan met de risico's.
Dank u wel. CDA.
Risico is natuurlijk dat er nu dubbeltellingen komen, maar ik heb toch een paar vragen, of we hebben een paar vragen, naar aanleiding van de adviezen van de accountant. Op pagina 3 wordt aangegeven dat de organisatie hier voornemens is, dat is een vraag aan het college gericht, om het instrument van de BGE te vervangen en de informatievoorziening zoveel mogelijk te verankeren, en die zin gaat dan nog door. Onze vraag is of dat inderdaad gebeurt. Op pagina 4 onderaan wordt aangegeven dat er een aantal zwartweerscenario's zijn bij projecten, dat er momenteel een beperkte mate is voorzien in een zwartweerscenario. We adviseren om deze per project door te rekenen. Onze vraag is, gaat dat gebeuren? Op pagina 6 geeft volgens ons de accountant een belangrijk advies, halverwege die pagina. En wij ondersteunen dat advies en wij zijn benieuwd of het college dat advies ook over gaat nemen. Dat is, we adviseren u aan de voorkant goed over bovenstaande punten na te denken en de voortgang van het proces tussentijds adequaat te monitoren en de raad te informeren. En pagina 6, het gaat onder andere over de bepaling van de nieuwe organisatie met hierbij de begroting, inrichting, planning en controlecyclus, etc. Bovenaan pagina 6 staat dat en halfweg komt het advies van de accountant. Dan sla ik toch een paar pagina's over, ben ik op pagina 16. Dan gaat het over de wet Hof, daar is net ook al over gesproken. De accountant geeft eigenlijk helder weer dat ook voor Kuik de consequenties groot kunnen zijn. Dat is net al een paar keer door andere partijen aangegeven. Onze vraag aan het college is eigenlijk of die informatie ook betrokken is geweest bij de enquête van de VNG toen u uw oordeel mocht geven over het compromis wat toen is gesloten. En zo niet, wat is uw mening dan daar nu over? Op pagina 18 geeft de accountant aan dat het raadzaam kan zijn de juridische structuur, de wijze van financiering aan te passen. Onze vraag is, gaat dit plaatsvinden, wanneer en wordt de raad er ook nog bij betrokken? De laatste vraag is pagina 18. Daar geeft de accountant aan dat het raadzaam kan zijn de juridische structuur, de wijze van financiering aan te passen. En mijn vraag is, wordt de raad hierbij betrokken en op welk moment gaat dat gebeuren? Neemt u dat over? En op pagina 19 tot slot, dat waren geen 20 hoor, in navolging van de commissie Ruimte, er wordt gesproken over de organisatorische en financiële consequenties van de RUT. Die zijn nog niet helder, maar ons wordt nu eigenlijk wel verzocht om in te stemmen met de voorstellen, terwijl de financiële organisatorische consequenties nog niet helder zijn. Dat waren in eerste instantie mijn vragen, voorzitter.
Prima, dank u wel. Dan geef ik nu eerst het woord aan de accountants.
Ja, dank u wel. Even kijken hoor. Volgens mij had ik als eerste genoteerd om een stuk toelichting te geven op onze opmerking dat de uitkomsten van het regionale onderzoek naar de woningbouwbehoeften meegenomen zou moeten worden in de jaarrekening 2012. U merkt ook terecht op de jaarrekening 2012, kijk terug, dit kijkt naar de toekomst. Het is natuurlijk zo, als straks het college tot een waardering komt van de huidige voorraadposities en projecten, dan is natuurlijk wel de inschatting van uw toekomstige verkoopmogelijkheden daar heel bepalend in die waardering. En feitelijk bent u nu zeg maar voor de regio aan het kijken van nou, hoe verhouden die behoeftes zich en hoe pakt dat uit. Dus dat kan niet anders dan dat, nou goed, tenzij de uitkomsten precies zijn zoals u al jaren had bedacht, maar als dat afwijkt, dan heeft dat dus invloed op de wijze waarop u uw waarde inschat op 31 december. Want uw waarde wordt bepaald door de inschatting van de toekomstige verkopen. Dus dat is waarom wij aangeven van dat vinden wij belangrijke informatie die een rol zou moeten spelen in de jaarrekeningcontrole. Op pagina 4 hebben wij opgemerkt dat wij het belangrijk vinden dat de tijdigheid van informatie gewaarborgd wordt van de projecten. En dan worstel ik even met de naam Dommelsvoort, was het volgens mij.
RBL.
Een RBL. Nou, wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat u door middel van een private of een samenwerking met private partijen participeert in de grondexploitatie. En dat we het belangrijk vinden dat u ook met elkaar goede afspraken maakt over de informatie die u daarover krijgt en op welke tijdstippen. Dus, dus dat er op tijd ook jaarrekeningen liggen met onderbouwingen en dat soort zaken. over ICT, pagina 6 refereerde u aan van moet er nu nieuwe software worden gebouwd omdat we samenwerken. Nou, dat is niet de intentie geweest van de passage die wij hierbij hebben aangegeven. Nou, we hebben denk ik gewoon in het algemeen willen duiden dat ook de automatiseringsomgeving een belangrijk punt van aandacht is op het moment dat u gaat samenwerken. Maar en ja, dan ligt het aan de praktische invulling of dat tot extra lasten leidt of niet. Het zou mooi zijn als dat natuurlijk niet zo was, maar dat verschilt per situatie. U vraagt over de DigiD-koppelingen. Nou, onze EDP-auditors die zitten gewoon in het team en die komen gewoon hier uit de regio, die komen niet uit Den Haag. Nou ja, het is wel zo dat ons boegbeeld in Den Haag zit. Die doet ook een aantal onderzoeken, maar we hebben gewoon mensen in de lokale teams. U vroeg specifiek naar die koppeling van DigiD, hè? Want wat we eigenlijk opschrijven is dat als u als gemeente, en dat is zo, gebruik maakt van een DigiD-koppeling, dus uw burger kan via uw site door zijn DigiD-code in te vullen naar bepaalde onderdelen toe, dan is het vanaf 2013 zijn alle gemeentes verplicht, of eigenlijk alle organisaties die met die koppelingen werken, om zeg maar een soort certificaat bij die koppeling te krijgen. Dus even heel simpel, een soort accountsverklaring voor die koppeling, maar dan van ja, mensen die verstand hebben van IT. En dat moet nu georganiseerd worden en dat is ook iets wat u met uw leverancier en uw eigen IT-organisatie organiseert. En daar zijn ook al gesprekken over gaande met onze IT-mensen, hoe dat er precies uit zou moeten zien en hoe je tot dat certificaat komt. Veilig gaat dat in 2013 gewoon ook onderdeel van uw normenkader uitmaken. Dus CISA vaker controleren, nou graag. CISA is een heel weerbarstige problematiek. Dus u krijgt een aantal specifieke gelden. Die moet u in een specifieke bijlage die ergens achter in de jaarrekening bungelt en heel moeilijk leesbaar is, verantwoorden. En daar zien we gewoon in het hele land dat daar een grote foutgevoeligheid in zit. Daar komt ook onze opmerking vandaan. Het is dus niet zo dat we hier specifiek constateren dat dingen niet goed gaan. Maar wij denken wel op het moment dat daar meer routine in komt. Er zijn landelijk overigens ook vanuit de VNG gedachtes om ook een paragraaf CISA te maken, waardoor u gewoon in uw hele cyclus vaker geïnformeerd wordt over deze bijzondere geldstromen en ja, de status daarvan. Dus daarop vooruitlopend is dat advies ook een beetje vandaan gekomen. De wet Hof, is die al in werking? Nou, dan moeten we denk ik onderscheid maken tussen de wet Hof en het schatkindsbankieren. In principe is de wet Hof nog steeds in een fase. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is teruggelegd bij de staatssecretaris naar aanleiding van de hoorzitting die in november is geweest. Daar is de opdracht gegeven om tot een herziening van het oorspronkelijke wetsvoorstel te komen in een soort light variant. Volgens mijn laatste kennis is die er op dit moment nog niet. Dus dat is even afwachten. Schatkistbankieren, dat is wel rond en dat is ook duidelijk hoe dat gaat werken. Nou, ik heb niet de illusie dat ik dat in 2 minuten kan uitleggen. Nou, misschien trouwens ook wel, want ik probeer dingen heel simpel te houden. Als u heel erg veel geld heeft, dan gaat u dat nu niet meer bij de bank zetten, maar bij het Rijk en krijgt u minder rente. Dat is eigenlijk even de hele simpele samenvatting. U mag alle huidige contracten uitzitten. Dus er zijn gemeentes die bijvoorbeeld voor 20 jaar geld hebben weggezet in een deposito. Dan mogen ze die 20 jaar uitzitten. Maar op het moment dat dat contract ophoudt, moeten ze de nieuwe beleggingen bij de schatkist doen. Nou, dat is denk ik even de hele simpele uitleg. Het is iets complexer dan dat, maar daar komt het. En met name gemeentes die in het verleden delen van hun reserves op de bank hebben gezet om structureel rente te genereren, ja, die worden nu heel pijnlijk geraakt, zeg maar. Ja. En provincies natuurlijk, die ook heel veel middelen hebben. Gaat de organisatie onderzoek naar bedrijventerrein? Dat is denk ik niet een vraag van mij. Prijzen bouwgrond ook niet. BTW compensatiefonds, daar was een vraag over de effecten. Ja, dat is denk ik nog niet helemaal bekend. Het is natuurlijk wel zo dat het gewoon een macrobudget. Dus het BTW-compensatiefonds zelf wordt niet afgeschaft, maar de korting wordt op het gemeentefonds. En ik heb eerlijk gezegd niet helemaal scherp. Ik denk dat je schattingen zou kunnen maken hoe dat zich uitpakt. Maar ik zit even te kijken. volgens mij de opmerking, de verbeteringen ten opzichte van vorig jaar. Eigenlijk de verbeteringen die wij geschetst hebben, die zijn ook met name afgezet ten opzichte van de interimcontrole vorig jaar. Want dat zijn onze pijlmomenten en ten opzichte van de jaarrekeningcontrole. Dus ik denk dat we dat ook op die manier hebben weggeschreven. En dan dacht ik zelf dat de andere opmerkingen allemaal voor de wethouder waren. En anders hoor ik dat dadelijk graag.
Prima, dan gaan we nu over naar wethouder Joon.
Dank mevrouw De Heer. U heeft volgens mij de meeste vragen inderdaad voor mij al beantwoord, dus dat is prettig. Even ICT wil ik nog even op inhaken. We hebben dat van de week ook behandeld in de andere commissie. We hebben natuurlijk een harmonisatieplan voor ICT. Budgetten zijn helder, inhoud is helder, risico's zijn helder. Hardware, software, telefonie, alles is in kaart gebracht. Dus dat wou ik nog even aan u toelichten. En dat komt ook in de raad uiteraard nog. Schatkistbankieren, het enige wat ik daar nog even wil aanvullen is, wij hebben niet zulke banksaldi en zo, dus voor ons is dat sowieso op dit moment, heeft dat geen invloed. Ja? Die mogelijke vennootschapsplicht voor Kuik, pagina 17, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet, heeft u daar ook op geantwoord? Ik zat er niet, hè? Dan wil ik even kijken wat daar precies de vraag is. Mogelijke vennootschap, belastingplicht, overheidsbedrijven en andere publieke organisaties.
Nou, misschien om heel even aan te vullen. Volgens mij was ook de vraag of u heel veel BV's heeft waar u in participeert. Ik denk dat we die analyse nog moeten maken, maar volgens mij is dat niet heel erg veel. Die wetgeving is ook nog heel erg onduidelijk, want ik heb daar ook zelf wel heel veel vragen over. Hè? Want hoe verhoudt dat zich nou tot gemeenschappelijke regelingen? Maar hoe behoudt het bijvoorbeeld ook tot de PPS-constructies rondom de grondsexploitatie? Want daar heeft u natuurlijk wel met BVCV-constructies te maken. En dat is eerlijk gezegd op dit moment nog heel onduidelijk ook hoe die wetgeving. Dus het is niet duidelijk of die doorgaat, maar ook het voorstel zoals het er nu ligt roept eigenlijk nog heel veel vragen op van wat betekent dat dan als in deze vorm zou doorgaan. Want feitelijk wat de regelgeving doet, die zegt één, als u een BV of een NV heeft, dan is die per definitie vennootschapsbelastingsplichtig. Nou, dan kunt u zich afvragen, ja, maken onze BV's dan winst? Hè? Want feitelijk heeft u allemaal een beleidskeuze en doet u kosten doorrekenen in principe met een soort nulgedachte. Maar de tweede opmerking die ze maken is dat alle concurrerende activiteiten feitelijk belastingplichtig worden. En die is misschien nog wel veel complexer dan de BVNV-opmerking. Omdat bijvoorbeeld ook vaccinatieplicht van een GGD, dat is gewoon een concurrerende activiteit. Dat doen particuliere partijen ook. Dus als u op die manier naar een heel uw palet aan activiteiten moet gaan kijken, nou, daar kunnen de geleerden denk ik nog wel even mee bezig zijn. Dus op dit moment liggen er heel veel van dat soort vragen voor en is eigenlijk, ja, zijn daar nog geen antwoorden op.
Dank u wel. Dan ga ik over volgens mij naar de vragen van D66 nog die openstaan. Prijzen landbouwgrond verlagen. Dus bouwgrond verlagen. Nou, dat komt nu aan de orde nu we dat onderzoek hebben laten doen. Dus dan krijgt u binnenkort antwoord op hoe we daar liggen, dan we zeggen, ten opzichte van andere gemeentes in de omgeving. Daar moet je natuurlijk tegenaf zetten. Interne concurrentie tussen eigen bedrijfterreinen en dan met name RBL en de Beijert en het Rieten hebben we het dan over. Eigenlijk heel erg beperkt als hij er al is, omdat RBL toch een andere categorie bedrijven, zeg maar, aantrekt. In andere milieucategorieën wat dat betreft.
Maar het lokale gedeelte was er eigenlijk specifiek, dacht ik, voor 2 en 3 of zoiets. Of heb ik hem mis? Want er is een gedeelte afgezonderd voor lokaal, echt lokaal.
Bij RBL?
Ja. Tenminste, zover als ik weet.
Nou, op dat stukje, zeg maar, zullen er bedrijven gewoon kunnen kiezen of ze op een bestaand bedrijventerrein zich willen huisvesten of op RBL. Dat is zo. Maar wij verwachten toch de wat grotere bedrijven en wat grotere kavels natuurlijk op RBL wat dat betreft. Ook dan even meteen doortrekken naar dat onderzoek naar bedrijventerreinen regionaal. Ik weet niet of u erbij was toen we de sessie gehad hebben met de andere gemeenteraden. Toen hebben Jos de Graaf van Boksmeer en ikzelf al een behoorlijk boute stelling neergelegd aan iedereen van in 2020 één grondbedrijf. Dat hebben we toen al gezegd om iedereen aan het discussiëren te krijgen. Wij kijken daar zeker wel naar met elkaar, ook met Gennep zelfs samen, zeg maar. We hebben regelmatig overleg als portefeuillehouders om dat juist met elkaar af te stemmen. En dat kan nog wel een stap verder gaan, uiteraard. Daar moet je een hele visie op ontwikkelen. En dat is ook iets wat bijvoorbeeld waar de provincie erg op stuurt, hè. Dus dat is heel actueel en ook echt onder de aandacht van ons.
Ja, want ja, ik heb vorig jaar een keer door Tiele gezien van het regionaal ruimtelijk overleg. En ja, daar lees je eigenlijk wel een inventarisatie in en misschien ook wel wat aanbevelingen. Maar niet dat er echt onderzoek zou moeten plaatsvinden. Want ja, dat rapport was toch wel vrij helder dat er eigenlijk te veel in ontwikkeling was.
Ja, oké. Okay. Nou, we stemmen dat af. We weten dat er in, wat is dat, in Gennep volgens mij, Vechel, er komt nu een heel groot park met zonnepanelen binnenkort. Dus er valt er al één af. Vorige week met ze gezeten wat dat betreft. Dus dat lost zich op die manier wel op, deels dan. Ik ga even mijn aantekening door. Volgens mij zijn we bij de meeste wel geweest. Zwart weer. Volgens mij kom ik nu naar het CDA terecht, als ik het goed heb. Volgens mij zijn uw vragen ook accountant. Voor het CDA volgens mij zijn er ook een paar vragen over. Bijvoorbeeld het BGE-model vervangen, het instrument. Nee, ik heb het toen straks ook even gememoreerd al aan u. Het collegevoorstel wordt binnenkort behandeld en dan krijgt u hem ook. Dat wij, we zeggen, de BGE-rapportage 2 miljoen jaarlijks gaan integreren in bestaande controlecyclus en rapportagecyclus die we aan u doen. En daar krijgt u ook, ik denk, en ik heb ze vandaag toevallig al gezien, wat handzamere overzichten. Waar u in één oogopslag kunt zien waar we staan. En daarin ook wat wij meenemen in die hele analyse die we maken, is het wat u noemt het zwart weer scenario per project. Dat zei ik toen straks ook, hè, optimistisch, pessimistisch en laten we zeggen best guess of beste estimate wat wij dan daarmee werkelijk verwachten. Dus daar gaan we zeker naar kijken en ik denk juist naar kijken, want dat is belangrijk. Volgens mij heb ik dan de meeste wel beantwoord. Alleen ja, de VNG, of we daar, of dat in lijn is met wat er hier gesteld wordt. Ja, wij hebben bewust natuurlijk op de manier geantwoord aan de VNG destijds. Op de manier waarop we gedaan hebben, omdat wij ook weten dat het weinig impact op ons heeft. En uiteindelijk heeft het dat ook niet. Dus daar zijn wij ook niet veranderd van stelling. En zoals u aan de uitslag heeft kunnen zien, ik weet het niet meer helemaal uit mijn hoofd, maar ik geloof iets van 160 gemeentes of zo hebben hetzelfde gestemd als wij. En maar een heel klein deel zeg maar, heeft hem toen tegengestemd. Dus we waren daar niet de enige in die positionering. Dan heeft u ook nog een vraag gesteld over instemmen met het RUT op dit moment. Nou, kijk, dit is de managementletter 2012. Wij stemmen hier eigenlijk, ja, we gaan hiermee ter kennisname, neemt u dit aan, maar we stemmen hier niet mee in op het RUT, op deelname aan het RUT. En die discussie is nog volop gaande, dat weet u ook. En dat heeft u wellicht ook nog uit de media hier en daar gelezen, omdat een aantal gemeenten ook nog wel of niet meedoen, zeg maar, aan het RUT, zeg ik maar voorzichtig. Dus u stemt hier niet mee in deelname aan het RUT.
Nee, maar in het voorstel wordt aangegeven, derhalve wordt voorgesteld kennis te nemen van de inhoud van de bestuurlijke samenvatting van de managementletter, naar aanleiding van tussentijdse controle. Nou goed, wij nemen er kennis van, maar we nemen kennis van iets wat nog heel onduidelijk is. Dat wil ik dan benadrukken.
Zijn de vragen van de eerste termijn beantwoord?
Ja, ik had ook die ene specifieke vraag over die wet Hof. Wat houdt dat in feite in dat het dan het kaststelsel toegepast wordt? Zoals het bijvoorbeeld ook bij de Haagse overheid is. En dan mijn specifieke vraag was dat, Zijn er ook bijvoorbeeld hele grote investeringen, ik noem maar even een fictief voorbeeld, het bouwen van een nieuw gemeentehuis, moet dat dan in één keer ten laste van de begroting komen?
Nou, nee. Dus wat de wet Hof eigenlijk doet, die staat eigenlijk los van de begroting en de jaarrekening. En feitelijk krijgt u zeg maar een opgave van uw EMU-saldo. En dat is eigenlijk een soort kaststroomoverzicht, zoals u in het bedrijfsleven ook ziet. Wat men eigenlijk wil, is dat de gemeentes opgeteld met elkaar niet meer dan, even uit mijn hoofd, 0,3 van het bruto Nederlands product uitgeven. Dus dat betekent dat als alle gemeentes in Nederland in hetzelfde jaar een nieuw gemeentehuis willen bouwen, dan gaat het niet goed. Want dan geeft u allemaal veel meer uit dan er binnenkomt. Dus men laat het nu, dat is in ieder geval de gedachtegang van de Wet Hof Light, dat het aan de gemeentes collectief wordt overgelaten om als opgetelde groep binnen de bandbreedtes te blijven. En of dat dan 0,3 blijft, of dat nog verder omlaag gaat, dat is ook wel het plan, hè, dat het verder omlaag wordt afgebouwd. Dat is de systematiek. Nou, dan is de vraag, hoe gaat dat in de praktijk werken? Dat betekent in ieder geval dat u hele goede investerings- en liquiditeitsplannen moet gaan maken, want die Wet Hof wordt wel op kaststelsel bekeken. Dus in het geval van het gemeentehuis zou u in de jaarrekening nog steeds uw gebouw gewoon activeren en de kapitaalslasten afschrijven. Voor de Wet Hof telt die gewoon volledig in het jaar dat u hem bouwt en betaalt. En de gedachtegang is dan dat de gedachten van de VNG zijn een beetje dat door de bezuinigingen de gemeentes wel vrij makkelijk opgeteld dat die 0,3% wel al gaan halen. Want volgens mij zaten we op 0,47 of zo de afgelopen jaren. En de vraag is op het moment dat dan verder omlaag moet en dat gaat ergens knellen, hoe werkt dat dan? En dan komt u denk ik toch op het niveau dat er regionaal gewoon afspraken gemaakt gaan worden. He, als u dan de ene jaar het ene gemeentehuis bouwt en de andere jaar een andere gemeente, dan zou er een soort ideaalcomplex kunnen ontstaan. Dus dat is een beetje het gedachtegoed waarvan we nog niet allemaal weten hoe dat nou precies uiteindelijk uitgewerkt wordt.
Dank u wel. U had nog een openstaande vraag. Nieuwe vragen wil ik graag bewaren voor de tweede termijn. VVD?
Ja, want mijn vragen waren nog niet beantwoord. Maar misschien, net begreep ik een beetje uit het antwoord richting het CDA, dat u impliceert eigenlijk van, nou, we nemen alle aanbevelingen wel eens een beetje over, maar dat hoor ik dan ook wel graag expliciet. Zo.
Alle aanbevelingen is een beetje te kort door de bocht, denk ik, om dat in één keer te zeggen. Het gaat u met name om de risicoparagrafen. U heeft het over risico's kleiner maken, daar heeft u om, om gevraagd. Heeft u hier even een specifieke van?
Nou, eigenlijk allemaal. Want als u zegt van sommigen niet, dan hoor ik ook graag waarom dan niet.
Dan gaan we alle aanbevelingen nu stuk voor stuk door. Want ik ga niet zomaar zeggen dat we alle aanbevelingen overnemen.
Ja, graag.
Nou, dan gaan we dat doen. Ja. Dan hoop ik dat u allemaal heel veel tijd heeft vanavond.
Nee, precies. Dat kunnen we nog niet zeggen.
Gaan we bij de aandachtspunten? Pagina 5 ben ik. Even kijken. Nee, ik ben al te ver, denk ik.
Voorzitter, is het misschien makkelijker om gewoon aan te geven welke u niet zou willen aannemen?
Ik moet zeggen, ik heb geen lijstje gemaakt met wat ik hier wel of wat ik hier niet ga aangeven. Er is een duidelijke lijst vanuit de accountant gekomen in bijlage 1 en bijlage 2 met hoog, midden en laag. En die lijst die werken wij af voor de jaarrekening 2012. En die proberen we zoveel mogelijk al op te lossen. Met inachtneming met de priorisering daarin. En misschien kan jij er nog even wat over zeggen, Wilco, als je wil.
In de bijlagen die de accountant heeft toegevoegd met alle bevindingen en de status daarvan, heeft de accountant ook aangegeven wat per se voor de afwikkeling van de jaarrekening 2012 in orde zou moeten zijn. En dat is in orde, ik weet niet of namens de wet al mag zeggen, maar ambtelijk zien wij dat als een opdracht om dat dan ook bij de afwikkeling van de jaarrekening 2012 op orde te hebben. Voor de midden criteria met de prioriteit middenhoog zeggen we van dat pakken we mee daar waar we kunnen. En anders is er een opdracht, zien wij dat ambtelijk, om dat in 2013 op orde te krijgen zodat er bij de volgende jaarrekeningcontrole
geen aandacht meer behoeft. Zo leggen wij dat ambtelijk uit.
En dat vind ik een heel duidelijk. Dat vind ik een heel duidelijk antwoord. Dat lijkt me een prima toezegging.
Okay. Dan zeg ik die ook toe.
Het CDA.
Mag ik misschien ik maandag een moeilijk gesprek? Denk ik.
Nog een U neemt dus een aantal zaken over. Misschien komt u op enig moment, niet vanavond, tot de conclusie dat en dat kunnen we zeker niet uitvoeren. Het zou misschien ook een mogelijkheid zijn om dat dan aan te geven. Op kortere termijn. Ja?
Ja, of in de rekening. Dat lijkt me dan een wat praktischer werkbaar, want anders dan besluitvormingstrekten zijn erg lang. Dank u wel.
Nog andere openstaande vragen uit de eerste termijn? Nee, dan gaan we over naar de tweede termijn. Is er nog iemand behoefte heeft aan een tweede termijn? PLC.
Ja, niet echt een behoefte om inderdaad nog meer vragen of antwoorden te vragen. Maar gewoon het college inderdaad complimenteren met de voortvarendheid. En dat we dat voor de komende jaren weer verder mogen doen.
Dank. En ik geef hem graag door naar mijn twee buurmannen die daar heel veel werk in hebben zitten. En fantastisch werk verrichten.
De Wethof die lijkt een beetje op de financiering toen in de jaren 50 en 60 bij de gemeente plaatsvond.
Oké, dat is een opmerking, geen vraag. Oké, prima, dank u. Nog ABC? Nee? D66?
Nou, een hele korte vraag aan de accountant over de wet Hof dan. Boekhoudkundig verandert daar niet veel dan, of wel? Heb ik dat goed begrepen?
Nou, wat u eigenlijk doet is dat u zeg maar een extra overzicht nog maakt. Ja. Waarbij u eigenlijk de bestaande cijfers corrigeert voor wat wel of niet af... kaststromen zijn. Dus bijvoorbeeld, u pakt uw rekeningresultaat en zegt, ja, maar mijn afschrijvingen waren geen betalingen. Dus dat, daar verhoog ik het mee en anders, zo zijn een aantal posten. Dus eigenlijk stelt u een kaststroomoverzicht op.
Oké.
Ja, voorzitter. Ja, ik wil het college toch ook wel een compliment geven, want ik las in het laatste collegeoverleg dat er in ieder geval al 2 aanbevelingen overgenomen zijn.
Dank u. GroenLinks? Nee? Nou, prima, dan dank u wel voor de duidelijke beantwoording. Dan komen wij bij agendapunt 6. De vaststellen van het verslag van de commissie controle en onderzoek van 29 november 2012. Vooraf zijn hierover geen opmerkingen ontvangen. Is er iemand die hier nu nog op of aanmerkingen? PLC?
Ja, voorzitter. U heeft van ons niks van tevoren ontvangen, omdat we dit inderdaad... De stukken zo intrigerend waren dat we daar al onze aandacht op gericht hebben en niet op de notulen, maar die hebben we vandaag nog wel doorgenomen. Ik mis in het stukje overzicht van toezeggingen een aantal toezeggingen die in deze notulen staan. Op pagina 3 staan wat toezeggingen en ja, op pagina 3 staan er een stuk of 3, maar in de lijst van toezeggingen komen deze niet voor. En ik weet niet of die daarin hadden moeten staan, naar mijn idee wel, want die zijn nog niet ingelost, voor zover ik weet.
Ik begrijp, de griffier die zal het in ieder geval nog even nakijken. Ik begrijp dat er een aantal toezeggingen ook via het verslag zijn afgedaan, maar het wordt in ieder geval even nagekeken.
Oké, okay. Dan had ik daar graag wel een antwoord op of ze inderdaad af zijn gedaan en wanneer dan. Want,
Ja, prima. Nog andere op- of aanmerkingen? Dan wordt met inachtneming van deze opmerking wordt het verslag bij deze vastgesteld. Dan komen wij bij agendapunt 7, vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie controle en onderzoek. Ja, daarvoor geldt uiteraard dezelfde opmerking. Geen verdere op- of aanmerkingen, dan is die ook bij deze vastgesteld. Dan is het 9:50 en dan sluit ik hierbij de vergadering. Ik zie dat
dan deze zou ik de voorzitter ook willen complimenteren, want we zijn nog nooit zo snel klaar geweest.